beste mensen. We nemen jou mee, deze podcast, in het verhaal over het ondernemen met de blik vanuit twee roadcaptains vanuit peloton. Maarten, seizoen 2, etappe 5.
Ja, Peter, het vordert al, hè? Dus we gaan hard, man.
Ja, super tof.
Hoe is het met je?
Ja, goed. Zomer, of tenminste meivakantie, net weer een beetje achter de rug met drie kinderen natuurlijk. Lekker druk. Verbouwen, klussen, enthousiasme, alom. Een beetje gefietst in de Amsterdam Gold Race nog, hè, sinds de vorige podcast. Ja, we hebben wel, ik heb wel weer genoten de laatste weken.
Ja, het is bizar, hè. Ik kijk nu even naar buiten. Ik woon aan het bos. En als ik de laatste paar dagen zie wat de regen doet met de omgeving. Nou, jongen, dat is precies hoe ik me voel. Alsof zeg maar, het explodeert. Alles komt op me af. Heel veel dingen te doen. 1001 dingen. Dus het is super vet om te zien hoe dat, zeg maar, de natuur eigenlijk ook reflecteert. Dat wat ik aan het doen ben. Het is echt, ja, heel erg vet. Ik heb dan niet de Amsterdam Gold Race gereden. Ben wel met een talentdag op pad geweest van Visma Leasebike. Dat was echt heel interessant. Dat ze dus inderdaad vroeger had je die rapdagen, ja, waarin ze eigenlijk talent gingen scouten. En dat doen ze nu weer in een nieuw jasje. Ze kijken nu veel meer naar specifieke datacurves van renners. Super gaaf om te kijken. Want kijk, uiteindelijk kun je iemand een berg op laten klimmen. Maar ja, dan komen mannen zoals ik niet echt boven water drijven. Maar waar je wel naar kan kijken is dat, waar zit nou jouw optimum qua kracht? Wattage per kilogram, zou ik maar zeggen, optimum. Hè? En dan krijg je een mooie curve uit. Waar je eigenlijk meteen iemands specifieke kwaliteiten eruit kan halen. Dus hoef je niet meteen te kijken naar, ben je nou een klimmer? Of ben je meer een sprinter? Maar meer naar, oké, wat is nou jouw specifieke krachtstukje, je wattage, waarin jij eigenlijk beter bent dan de rest? Op basis van je postuur, je aerodynamica, je kracht, je wattage ten opzichte van je gewicht. En zo kijken ze veel meer naar die mensen. Dus super leuk, super interessant.
Nou mooi, ja, goed, leuk je naar refereren. Want dat was wel eigenlijk in de tijd dat ik ook begon met fietsen. Er was de Rabdagen, Rabobank, Ardennendagen waren dat destijds. En dat heet nog steeds zo eigenlijk. En dat waren dus echt voor die talentenpool om daar naar boven te komen. En ik weet nog goed, bij ons was het Wilco Kelderman die daar huishouden als een gek. En daardoor eigenlijk gelijk alle records uit de boeken even Geesink en dat soort jongens.
En, ja, dat is niet normaal, hè?
Ja, als je dan wel terugdenkt, want ik was niet goed genoeg op die rapdagen. Maar ik had wel eigenlijk daar mijn zaadje geplant voor alles. Want even terug naar iets heel anders. Ik heb met de podcast geluisterd vorige week. Dat is echt een tip alvast, die geef ik. Dat is de podcast van Data en Gevoel van In de Waai van Thijs Sonneveld met Heiboer.
Oh, cool.
En dat gaat over hoe data gedreven alles is, maar hoe belangrijk de mens erachter is en het gevoel. Dus wat eigenlijk de lijn nu, wat Visma eigenlijk inzet, dat ook heel erg gevoel en over data gaat. En terugdenkend aan mijn rapdagen, toen had ik daar voor het eerst een ontmoeting met mijn coach, Jabik Bastiaans. Mm-hmm. En die begeleidde daar iemand. En die iemand was Marijn Zeeman. En mijn trainer, die deed eigenlijk altijd een beetje trainen op de manier wat Heiboer nou heel erg omschrijft. Dus die gaf mij trainingen mee, maar die ging me wel zelf nalaten denken van wat gebeurt er in training? En wat gebeurt er nou als ik een woensdag en donderdag bijvoorbeeld omdraaide omdat het regende of dat het niet goed uitkwam met een proefwerk op school of weet ik veel wat. Dus die was al een beetje met een stukje zelfredzaamheid van een coureur bezig. En het grote lijnen wat in die podcast, nou het is een beetje teaser natuurlijk, maar gaat over dat zelfredzaamheid van een renner. En dat is uitermate belangrijk, los van alle data. Dus hè, als je dat interessant vindt, dat is sowieso een luistertip. Ik vond een van de beste afleveringen van tijden eigenlijk in de podcastwereld. Echt een aanrader. Maar dat is best wel grappig hoe het op die rapdagen, je gaat talent scouten op datagebied, maar zeker dat ze daar ook met een bril op zitten van hoe gaan die renners daar eigenlijk te werk? Wat doen ze op een bordje 's ochtends? Gaan ze daar lopen kloten? Zijn ze een beetje plezierig? Want eigenlijk omschrijft hij ook, als je dus een soort van robotjes creëert, kunnen ze heel goed dat doen wat ze moeten doen. Maar als dat er net bijvoorbeeld eentje die wel goed presteert, maar met een balletje te trappen, dat hij net iets meer plezier erin hebt, hè, die coureur-atleet verhaal wat we wel eens over hebben, gaan ze misschien die jongen die de balletje zit te trappen toch wel in de gaten houden.
Ja, dus het is een veel breder spectrum wat ze er tegenwoordig uitpakken dan vroeger, denk ik. En inderdaad, jij was misschien wel dat manneke met die bal aan het spelen was. Zoals ik dat eigenlijk ook was. Hè. Ik bedoel, ik was een brute kracht Maar vooral, en ook een beetje warhoofd. Ik had niet altijd meteen een duidelijk doel voor ogen van dit is wat ik wil als sporter. Ik vond gewoon het spelletje leuk en ik hield van buiten zijn. Ik was gewoon buitenmens. En veel minder gedreven van ik moet en zal die prestatie leveren. En dat soort renners haal je er dan dus tussenuit.
Ja, maar goed. Leuk.
Het is wel weer interessant, want misschien kunnen we nu al de brug maken, want ja, we hebben Wubbo bij ons vandaag. Wubbo Boyten. Wubbo en ik kennen elkaar. Nou, dat is echt heel lang geleden. Ergens 2000, denk ik, kwam ik bij als mountainbiker bij het AA Drink mountainbike team. AA Drink Gazelle was toen de combo. En daar was Alex en Martin Schuttert. Dat zijn twee namen uit de mountainbike sport die nog steeds in het team dan wel organisatorische stukje zitten. Echt ook wel props voor wat ze aan het doen zijn. Want ik denk dat mede dankzij Alex er echt wel heel veel mountainbike events nog steeds plaatsvinden, dan wel weer hernieuwd op de kaart staan. Dus ik vind het echt machtig mooi om te zien wat zij aan het doen zijn. Maar Wubbo, om dan weer even terug naar Wubbo te komen. Wubbo was hun fotograaf, was hun jeugdvriend. Hij is rallyrijder geweest en houdt nog steeds van rallyrijden, heb ik gehoord. Want dat verhaal gaan we straks horen. Maar Wubbo, hoe is het met je? Welkom in onze podcast trouwens. En hoe is het met je?
Dankjewel. Ja, het gaat. Het gaat niet zoals ik wil. Maar ik heb een dreun gehad 4 jaar geleden na mijn vaccinatie. En daar ben ik soort van invalide door geworden. Dus ik kan niet zo heel veel meer. Maar wat ik nog wel kan, wat je net zegt, refereren naar rally. Ik kan nog steeds een beetje simmen. Dus ik heb een siminstallatie waar ik nog op rally rijd. En op race. En dat kan ik dan een uurtje, anderhalf per dag doen. En voor de rest ben ik gewoon een beetje hier thuis. We hebben een boerderij, ik woon in Noorwegen. En daar rijd ik een beetje met mijn elektrische rolstoel tussen mijn werkplaats en het geitenhok en het kiphok en mijn kanariekooi. En het leven staat volledig op de kop wat dat betreft.
Ja. Ja, misschien wel toch nog heel even een klein stukje terug naar waar wij elkaar herkenden. Jij was natuurlijk de fotograaf van onze club, van onze ploeg. Hè? Dus jij maakte altijd de mooie beelden van ons op de fiets. En toen ging je inderdaad emigreren naar Noorwegen. Wij bleven in contact. Ook omdat jij, ik vond het wel gaaf wat jij aan het doen was. Ik hou wel van die ondernemersspirit die er in jou zit. Waarbij je eigenlijk ook wel een beetje... Ja, spot met de wetten en gewoon ging naar Noorwegen, daar een fietsenmerk opgezet, Skurren, vanuit de fietsenwinkel bij jou, hoe heet het ook eens? Fagernes.
Ja, Fagernes. Ja.
Fagernes. Ja, dus als je inderdaad, bestaat de winkel nog of niet?
Nee, de winkel is, dat was toen corona kwam eigenlijk, toen de crisis begon. Toen stonden wij zeg maar een beetje met de rug tegen de muur. Want ik kon mijn fietsen niet meer krijgen vanuit China. Want ik bestelde toen mijn elektrische fietsen dan compleet in container. En ik kreeg toen in januari, want ik had het ergens in oktober besteld. En dan zou het normaal in april geleverd worden. En toen kreeg ik in januari te horen van... het gaat niet zo goed hier en de fabriek gaat dicht. We moeten tijdelijk sluiten, dus jouw container, die kan niet voor september, oktober bij jou zijn. En toen hebben we gelijk besloten van geen waren, dan kan ik ook geen winkel hebben. Dus we konden gelukkig onze huur opzeggen. We hadden wel een contract, maar dat konden we opzeggen op dat moment. En toen zijn we gelijk gaan focussen op een nieuwe werkplaats bouwen thuis op de boerderij, waar we ooit ook begonnen zijn. Een compacte werkplaats, garage met een verdieping erbovenop. En die is toen gebouwd in 20, als ik het wel heb. Nee, in 21. Ja, 21. En toen was ik... toen waren we klaar eigenlijk met de bouw. En toen zouden we openen. In augustus was dat 21. En toen moest ik voor mijn tweede vaccinatie komen. En toen werd ik ziek. Dus ik heb die winkel nooit meer actief gebruikt. Dus ja. de laatste spullen die ik had, heb ik daar uitverkocht. Een grote opkoper heeft alles opgehaald. En toen was het eigenlijk de nek omgedraaid. Dus de winkel in Vagenes, daar zaten we vanaf 20 niet meer in. Nee. Dus we hebben net een jaar gebruikt om een nieuwe werkplaats te bouwen.
Ja, en het is best wel schrijnend. Ja, het is wel zo schrijnend. Want weet je, tenminste, laat ik zo zeggen. Ik stopte in 2016 met fietsen als professional. Maar toen was Wubbo dus mijn sponsor. Ik reed op een skurrende fiets met de Noorman, de kop van Wubbo eigenlijk. Mensen, je ziet hem niet, maar misschien is het goed om toch even een foto erbij te plakken, Peter. Want hij had eigenlijk zijn eigen kop met die baard van die kenmerkende Noorman, zou ik maar zeggen. Met een Noors vlaggetje op zijn kop. Had hij als boegbeeld van zijn fiets. Dat was echt super vette fiets, super vette bak. Daar reed ik op in Bruikleen. Hadden we een constructie gemaakt. Want ik vond het namelijk fantastisch om Wubbo in het zonlicht te zetten, zou ik maar zeggen. Zoals hij ook ons als renner toen fotografeerde. Dus ik vond dat wel een hele mooie samenwerking in die tijd. Dus
dat was echt leuk.
Ja, toch?
Ja, ik heb dat ook. Ik vond het super tof dat er toen de tijd een Jumbo, Lotto Jumbo was het toen, geloof ik.
Ja, klopt.
Renner op die fiets zat. Ik had toen een geel-zwart-witte fiets voor je gemaakt.
Ja.
Dus dat jij de Hondsrug Classic toen volgens mij reed.
Klopt. Ik ben toen naar Noorwegen gekomen voor die Birkebeiner Ritted. Mensen, als je een hele toffe wedstrijd wil rijden. Je kunt denk ik ook wel een gravelbike doen. Hè? Hij is niet zo heel technisch.
Ja, ze hebben nu drie. Ze hebben nu een gravel, een mountainbike en een cross-country. Zeg maar. Je kunt op drie verschillende manieren en op drie verschillende type fietsen kun je hem doen.
Ja, het is een beetje een soort Elfstedentocht-achtige wedstrijd. Hè? Het is een beetje een grand fondo waarin je in je age category mee kan doen aan een... Nou, hoe lang is die 115 of zo, 120 kilometer wedstrijd?
Dat was vroeger de marathon, denk ik, die jij gedaan hebt. Je hebt vroeger ooit die marathon in het WK gedaan.
Klopt, ja, dat was het haakje, hè?
Ja, precies. Maar nu is het volgens mij is het rond 80 kilometer, geloof ik. 85 kilometer.
Oh, ja. Dat is voor iedereen te doen, toch? Peter, zou jij dat doen?
Ja, het is,
zeker weten.
Het is voor wielrenners prima te doen. Ja, er zijn regelmatig wielrenners, echte wegwielrenners die hem ook winnen. Het is echt een stampwedstrijd.
Ja, dus weet je, en vanuit dat positieve, moet zeggen hoe ik Wubbo ken, zijn we eigenlijk altijd aan de praat gebleven. Over fietsen, over ondernemen. Toen Wubbo inderdaad in 2021 vertelde, of 2022, toen je ziek werd, vertelde over hoe je ervoor stond, ja, ging dat mij toen al aan het hart. En wat natuurlijk nog veel erger is, is dat, dat je dan je zaak moet verkopen, je ondernemerschap moet opgeven en eigenlijk ook je leven een totaal andere wending krijgt. Dan dat wat je in het vooruitzicht hebt. Kun je ons nog eens meenemen? Jij kreeg dus die tweede vaccinatie. En toen, wat gebeurde er? Wat merkte je? Wat had je door?
Nou, ik merkte heel snel dat ik kortademig was. En ik had een periode daarvoor, ook door al die stress met de winkel, en heb ik best wel een klap gehad. Daar heb ik echt wel een... Tegen de lamp gelopen, zeg maar. Maar daar was ik net aan het uitklimmen en ik begon weer te trainen. En toen ik die tweede spuit kreeg, dat was net na een fietsvakantie in Denemarken. Dus we kwamen terug en die maandag kreeg ik die spuit. En de loop van die week begon ik te merken dat ik kortademig was en mijn hart ging niet helemaal normaal. En toen hadden we dat weekend een fietstocht gepland met de hele familie rondom een meer te fietsen. Nou, dat was ongeveer 70 kilometer. Nou, best wel veel klimmen. Je weet hoe het hier is. Het is een hoop stijl. Maar ik kwam de berg gewoon niet op. En die kleine jongens van me fietsten me voorbij. En ik moest gewoon om de kilometer moest ik stoppen. En ik heb me er uiteindelijk doorheen geperst. En dat was eigenlijk het begin. En daarna is het langzaam... ben ik binnen een paar maanden in mijn bed beland. En anderhalve jaar eigenlijk... plat gelegen en ik draai nu op cortison om een beetje overeind te blijven, maar het is ik moet vooral veel liggen om zeg maar bij te tanken voor de korte dingen die ik nog wel doe. Dus het fietsen zit er in elk geval niet meer in. Ik heb vorig jaar een hele korte periode gehad waarbij mijn medicinering precies klopte. En toen kon ik korte stukjes fietsen en ik had dan wel een elektrische fiets, maar daar kon ik echt wel van genieten. Maar toen heb ik het loop van die zomer. Dan denk je van nou, we zijn er wel weer, weet je wel. Dus je gaat weer aan het klussen aan huis. En op een gegeven moment onder tijdsdruk. Want de vorst kwam eraan en er moest nog een nieuw raam in. En, nou ja, toen heb ik mezelf weer te veel gepusht. Dus toen was het weer terug bij af. En ja, het is een heel wankel evenwicht waar ik in zit. En je kent me. Ik ben eentje die overal tegelijk is. En altijd geweest is. En, dus ik moet een enorme stap terugnemen. Dus een enorme aderlating ten opzichte van de Wubbo van vroeger.
Ja.
Dus je moet daar in je kop, zeg maar, ik loop bij een psycholoog om te kijken of ik daaruit kan komen. Maar je moet je gewoon helemaal instellen op het feit dat dit je leven is, zeg maar. En ja, ik ben eentje die zich niet snel neerlegt bij dingen. Dus ik roei maar door en ik ga maar door en probeer oplossingen te zoeken. En daar ben ik dan heel net in gekomen. Maar je krijgt heel weinig echt goede hulp, omdat ze niet... Ja, ze kennen het niet, weet je wel. Het is relatief onbekend dat je ziek wordt van een vaccinatie. En de ziekte die ik heb, dat is POTS heet dat. Dat is een postural orthostatic tachycardie-syndroom. Dus dat wil zeggen dat als je rechtop gaat staan, dat je hartslag enorm omhoog gaat. Dus die gaat dan van 50 liggend, gaat die naar 150 staand. En dan kun je voorstellen dat je dan ook niet tegen stress kan. Enige druk die je dan krijgt, dat werkt ook niet meer. Dus ondernemen zit er absoluut niet meer in voor me. Dus, en ik kan het ook niet hoor, want je hebt ook gewoon... je hersens volgen het niet allemaal meer. Ik zit regelmatig met mijn kop in de watten wat dat betreft. Mm-hmm. Dus dat, het is een lastig verhaal. En dat proces waar ik nu in zit is denk ik het allerlastigste. Gewoon het aanvaarden dat het zo is.
Ja, dat lijkt me ook... Dus bedoel, weet je... wij zijn al twee voormalig wielrenner, Peter en ik, maar weet je, er zit nog een bepaalde basis in die je meeneemt als mens, weet je, je systeem verandert niet. Hè? Je verandert wel van doen en laten en je kunt niet meer uiteindelijk je boterham verdienen met dat wat je het liefst doet, maar omdat je lijf is toch je tool, zou ik maar zeggen. En dat leren inzetten, misschien lijkt het een beetje op wat jij, maar weet je, jij hebt natuurlijk gewoon totaal je tool niet meer. Je kent jouw tool niet meer, gereedschap is veranderd.
Ja, nou, mijn gereedschap ligt letterlijk ongebruikt, ligt dat op mijn werkbank of hangt aan de wand. En dat is ook iets heel zuurs, weet je wel. Je bouwt een bedrijf op. Ik ben in 2010 ben ik begonnen. Met heel kleinschalig fietsjes te bouwen hier. En de fietsjes werden lokaal nog gelakt. En het was echt allemaal super, super kneuterig. Maar in de loop van die 10 jaar heb ik aardige promotie gemaakt. Heel veel, ik kwam in heel veel bladen te staan. In Nederland ook. En alle Noorse bladen hebben over me geschreven. Op een gegeven moment ging ik fietsen verkopen naar het buitenland. En... we hebben een mountainbike team, we hebben een race team gesponsord. Het werd steeds groter en groter. En op een goed moment, net voor corona kwam, toen belde de grootste sportfirma in Noorwegen, dat heet Sportholding AS, belde mij op met de vraag of we samen konden gaan werken. Zij wilden graag Skjern gebruiken voor hun high-end segment. En ik zat helemaal met mijn oren te flapperen, weet je wel. Dan denk je, hè, ik? Weet je wel? Maar ja, dan blijkt dus wel dat je het goed gedaan hebt in al die jaren. En dus we hadden toen in principe een afspraak om bij elkaar te komen het jaar daarop. En toen, bam, kwam corona. En toen zaten zij met hetzelfde probleem als mij. Ze konden niet meer aan spullen komen. En het was allemaal zo onzeker dat ze zeiden van nee, we kunnen dit op dit moment niet doen. En toen heb ik een... Ja, later weer geprobeerd om die draad op te pakken. Maar toen zeiden ze ook van ja, het heeft een jaar stilgestaan voor jou ook. Dat kost je naam ook. Dus uiteindelijk is dat niks geworden. En heb ik het gewoon de stekker eruit getrokken. We zijn niet failliet gegaan. Ik heb alles kunnen verkopen, leningen afbetaald. Maar dan is het kindje dood, zeg maar. En daar werk je dus al die tijd voor. Het was ook mijn oude dag. Ik ben altijd een vlierfluiter geweest. Ik heb nooit een pensioen opgebouwd. Ik denk van nou, ik bouw gewoon het bedrijf op en ik bouw het huis om. En we zorgen gewoon dat we het bedrijf en het huis TZT als ik 65 ben kunnen verkopen. En dan heb ik mijn pensioen.
Ja.
Dat soort bedragen ging dat ook over, weet je wel. Je praat niet over, over een miljoen euro. Je praat ook, ik denk, over wel het drievoudige of zo uiteindelijk. Als je die zaak moet verkopen, nou, dan heb je een leuk begin van een pensioen.
Ja.
Dus zo staat het nu voor.
En is het dan aan het begin dat je zoiets meemaakt, dat je ook je kop nog steeds tussen aanstekens oké is, maar dat je lichaam jezelf in de steek laat, dat je gewoon er niet dat bij kan brengen. Hè? Want je hoort natuurlijk wel eens jongens die dan echt iets meemaken in het peloton, in koers, en dat ze dan eigenlijk wel hun hoofd wil meer dan dat ze eigenlijk kunnen, en dat ze daar soms al meer last van hebben aan het begin dan echt dat fysieke wat erbij komt kijken.
Ja, het is allebei. Ik heb een aardige kop en die kop die wou gewoon door. En daarom ben ik ook best wel ver gekomen. Ik ben niet in een depressie geraakt, gelukkig, godzijdank. Maar ik heb hemel en aarde moeten bewegen om in een ziekenhuis te kunnen komen, weet je wel. Om met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht te worden. Dus dat zijn hele ingewikkelde dingen. En dan moet je een aardige kop hebben om daar doorheen te komen. Ja. En dat... Ja, dat heb ik gelukkig wel. Dus ik heb mijn wilskracht, heeft mij heel ver gebracht. Maar nog niet waar ik wil, zeg maar. Nee. En dat is het laatste stukje wat het heel lastig maakt.
Ja, en ik vind, weet je, het is heel stom, want tenminste, laat ik zo zeggen, ik merk weer dat ik daar dan iets van vind, weet je wel. En dat helpt natuurlijk helemaal niet, want daar heb je helemaal geen zaak aan.
Het wordt heel snel politiek.
Ja. Nou ja, ja. Plus, weet je, vanuit een oordeel, ben ik misschien wel niet meer nieuwsgierig naar wat gebeurt er nou echt en wat is het pad wat je nog voor je zou hebben, weet je, snap je wat ik bedoel? Je bent er en je gaat nog iets van je leven maken, weet je, dus ergens omdat ik er iets van vind, weerhoud me dat dan ook om dan de vraag te stellen, maar weet je, ondanks het feit dat het een kut situatie is en dat je, want we appen elkaar af en toe, hoe is het met je? Ja, gewoon drie letters terug en dat is inderdaad KUT. En weet je, en nu zit je hier, we hebben contact, je praat schijnbaar, zeg maar, alsof het je niks doet, maar ik voel gewoon in mijn lijf in ieder geval alles. Godverdorie, wat is die gast aan het meemaken?
Nee, klopt. Het is een hele harde dobber. En je kan het aan mijn stem. Want ik heb het ook wel met mijn familie als ik met ze bel. Ik haal al mijn energie. Ik verzamel mijn energie om dit soort gesprekken te kunnen voeren. Mm-hmm. En dan lijkt het alsof er niet zoveel aan de hand is. Je kunt aan mijn hoofd niet zien dat ik ziek ben. Weet je wel? En dat maakt het ook heel lastig. En als je direct met iemand contact hebt, oog in oog, dan is het heel anders dan dat je het via een video gesprek hebt. Ja. Je kan emotie niet goed lezen via een video.
Nee, dan hadden we toch naar Noorwegen moeten gaan, Peter.
Nou, dat moet dat maar doen.
Maar die uitnodiging die staat denk ik wel, of niet, Webbo?
Ja, altijd welkom.
Ja, dan nemen wij in ieder geval de podcastmaterialen mee. En dan gaan we, dan is het waarschijnlijk over een paar jaar, over een paar, ja, zoiets, hè. Ik bedoel, ergens in de toekomst. Maar we zitten een beetje in de toekomst, Wilbo. Maar hoe ziet het er voor je uit? Je zit nu, zeg maar, het dieptepunt heb je eigenlijk al wel gehad, hè. Als ik onze app-conversaties, zullen we maar zeggen, terughaal in mijn hoofd. Maar wat, bedoel, neem ons eens mee, wat is het dieptepunt van wat je meegemaakt hebt en weet je, hoe was dat dan op dat moment voor je? Want ik hoor jou het harde hoofd, ik hoor je ook, weet je, dat je verder wil, maar daar zit ook dat stukje in.
Ja, het absolute dieptepunt is een punt waarbij ik gewoon keihard aan het vechten ben. En voornamelijk vechten met instanties om me gelijk te krijgen. Om zeg maar behandeling te krijgen. Dat is het allerergste. Ja, mijn vrouw kreeg tegelijk met mij. Zij kreeg de diagnose borstkanker. En als je dus een diagnose kanker krijgt, nou, dan weet je hoe dat werkt. Want er is een systeem voor. Dus dan is het van, we gaan nu... we gaan je nu bestralen en dan gaan we kijken of je eventueel nog chemo nodig hebt. Nou, dat had ze niet nodig, omdat het heel vroeg stadium was. En dan is het binnen 3 maanden is alles gepiept. Dan ben je klaar. En dan kun je weer verder gaan. Ja, je moet even revalideren, bijkomen. En dan kun je weer verder. Maar dat was het voor mij dus niet. En je gaat naar een ziekenhuis toe. En ze kijken je aan. En ze doen wat testjes. En ze zeggen, ja, je bloed ziet er allemaal goed uit. Er is niks met je aan de hand. En dat is zo erg. Dat je, als je een onzichtbare ziekte hebt. Als je bijvoorbeeld Epstein-Barr hebt. En dat soort dingen. Je kunt aan de buitenkant vaak niet zien. Maar het is er wel. En je lichaam functioneert totaal niet meer. En ik liet ze dan gewoon zien wat er met me gebeurde als ik ging staan. En dan gingen ze mijn hartslag opnemen, mijn ademhaling, alles hielden ze bij. Ja, dan zagen ze dat het inderdaad van 60 naar 150 ging binnen 2-3 minuten. En dan doe je dus niks. Maar dat zitten ze nog steeds aan te kijken. Ja, hij is gewoon gestrest, weet je wel. En dat is zo ongelooflijk irritant dat je geen klankbord krijgt en dat je geen hulp krijgt, omdat ze gewoon zeggen, ze schuiven het gewoon op stress.
Maar het is natuurlijk een gevoelig onderwerp.
Als je zegt dat
COVID
dat
is natuurlijk... het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp, het COVID. Ik denk dat het ook een stuk is wat ze niet altijd misschien willen behandelen, of dat het een soort van glad ijs is.
Nee.
Snap wat ik bedoel? Het is natuurlijk moeilijk te omschrijven, maar ja, mensen die willen ook een beetje wegblijven. Ja.
Ja, dat is het, denk ik, ja.
Ze willen het niet weten. Kijk, mensen die willen ook niet horen dat je ziek kan worden van een vaccinatie. En dat is logisch, want iedereen heeft een vaccinatie gehad bijna. En als je dan weet dat je er zodanig ziek van kan worden, dan denk je van shit. Het is niet voor niks dat de politiek ook riepen, mensen hier in de Tweede Kamer riepen van ja, vaccinaties word je ziek van. Dat Hugo de Jonge dan zei van joh, dat is levensgevaarlijk wat je nu zegt, weet je wel. Want daardoor krijg je dus dat mensen antivaxer worden. En ik ben niet een antivaxer. Ik ben niet principieel tegen. Anders had ik het niet genomen. Ja, achteraf denk je vaak niet moeten doen. Maar dat is een koe in de kont kijken, weet je wel. Daar kom je toch niks verder mee. En het is gebeurd. Maar het vervelende is inderdaad dat in de huidige het gezondheidssysteem past dit niet in.
Nee.
Daar hebben ze geen antwoord op. En dan krijg je heel vaak... Als je een afspraak wil maken, dan lijkt het wel of ik op een of andere zwarte lijst sta. Dus is van, ja, sorry, nee, we kunnen je niet helpen. En dan krijg je ook niet een afspraak bij een specialist of zo.
Dat is natuurlijk de vraag of er een specialist is.
Nou ja, dat is het ook. Er zijn specialisten in privéklinieken. Ja, die schrijven met de vork. Dus daar ben je gelijk je hele budget aan kwijt als je er een paar uur geweest bent.
Ja.
Dus dat wordt hem dan ook niet. Hè? We hebben wel een crowdfunding opgezet. En daar hebben we toen iets van €6.000 maar bij elkaar kunnen vissen. En daar heb ik een behandeling gekregen bij een alternatieve neurochiropractor. Een hele goede in Oslo. En daar heb ik veel mee bereikt. Alleen daar moet ik voor een vervolg weer heen. Ja, dan zit je weer met dat tarief wat zo'n man vraagt.
Ja, bizar.
Ja. Is misschien een beetje
je noemde heel, net Epstein-Barr.
Misschien een hele rare vergelijking, hè? Maar het voelt natuurlijk door het gladde ijs, zeg maar. Zo beschrijf ik het een beetje. Ik geef het naampje een beetje. Is misschien bij hetzelfde als je doping hebt. Stel je voor, als iemand doping gebruikt, maar die hebt het niet gebruikt, dan is zijn naam altijd besmet. Daar blijven ze allemaal vandaan.
Ja.
Snap je een beetje wat ik bedoel te zeggen? Dat je zegt van nou, die heeft een afwijkend...
Komt in een hokje.
Ja, hij valt in een hokje waar doping aangerediteerd is. Een renner die afwijkende bloedwaardes had, noem maar wat. En dan ben je eigenlijk een doper, terwijl er misschien niks aan de hand is. Maar de rest van je leven neem je dat altijd mee. Nee. Het is dus iets waar mensen niet bij betrokken willen worden.
Had Lubberding dat ook niet in de tijd? Dat hij te hoge waardes had?
Ja, nou, zo zijn natuurlijk legio jongens geweest. He, bijvoorbeeld in
Erik Dekker, hè, is ook zo nog steeds iemand die waar nog steeds een zweem van ja, zou die niet wel toch. Sorry Erik, we hebben het samen de Cape Epic gefietst, maar dit is het eerste wat bij me opkomt. Dat je, ja, je hebt eigenlijk de zweem van.
Je hebt een stempel.
En je hebt de verwachting tegen.
Ja.
Want het, ja, nogmaals, mijn zoon heeft ook, is nu net hersteld van 2,5 jaar Pfizer. Jij noemde net Epstein-Barr, maar Epstein-Barr is natuurlijk het virus wat Pfizer veroorzaakt bij mensen. En ja, dus Dit is ook wat onze conversatie natuurlijk voedde, Wubbo, hè? Want ook bij hem, je zag het gewoon niet aan de buitenkant. Maar als je diep in zijn ogen keek, zag je gewoon dat die jongen er eigenlijk niet meer was. Alsof je in holle ogen keek, de motivatie weg, het begrip weg, eenzaam geworden. Omdat hij eigenlijk met die 2 uur energie die hij op een dag had, van en naar school wilde. Maar eigenlijk ook niet wilde. Dus het was echt wel een hele interessante, oncomfortabele confrontatie met zeg maar dat je, hoe eigenlijk sociaal of asociaal, hè, dat is ook maar een mooi gezegde, maar hoe onze maatschappij in elkaar zit. Het raakt me ook weer als ik dat dan weer zeg. Dan denk je, shit, het is echt. Het is ook gewoon helemaal niet leuk. Het is, je wilde eigenlijk niet heen die kant op. Dat stuk wat je raakt en ook confronteert. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk om mee te maken. Ik bedoel, denk even aan mijn situatie, Jan Wubbo, maar misschien pak jij hem over. Weet je, die zoon van mij die dan dus 2 uur per dag iets kon doen. Ja, en dus ook uitgekotst wordt, maar zeggen, door de maatschappij. Want ja, hij kwam dan op school in zijn vriendengroepje. En dan zei hij, ik ben ook wel eens moe. Ja, weet je, dan...
Ja, nou precies die. Ja. Die is zo hard.
Dat je denkt, hoe kunnen we nou zo hard zijn tegen elkaar? Je ziet toch dat er iemand iets is. Maar ook nu, hè, want jij zegt dat die medische molen waar jij nu gelukkig in terecht bent gekomen. Maar hij had dus last van die... Hij was hersteld van Epstein-Barr. En blijkbaar zijn die antivirussen die je lichaam aanmaakt net zo agressief als het virus zelf. En, maar dit antivirus was op zijn sinusknoop gaan zitten. Ja, dat uitte zich in eigenlijk dezelfde situaties wat jij beschrijft. Hè? Dat hij dus... Hij ging fietsen dan en dan ging je hartslag omhoog. En die bleef dan horizontaal. Had die hartslag 160 bij het naar boven fietsen. En als je normaal een helling weer afgaat, dan zakt hij weer. Maar ja, hij ging naar beneden en hij bleef gewoon 160. Gewoon minuten lang. En dat kon je eigenlijk, hè, als je dan dus zo'n kastje omhield had van 24 uur ECG... kon je dat nauwelijks zien op die ECG. Gelukkig trof hij een arts die dat serieus nam. Want hij zegt, ik zie gewoon een jongen voor me. Dat klopt niet. Dat is precies wat jij beschrijft ook. Van, weet je, je ziet toch dat het niet klopt. En de artsen in Nederland die hadden gezegd, ja, er is niks aan de hand, joh. Het zal wel stress zijn of iets dergelijks. Maar deze arts die zei, nee, maar er is wel iets aan de hand. Hij zei, dit is, en zeker met het ziektebeeld, zal ik maar zeggen. En nou, heb jij dan niet het virus, maar wel de vaccinatie. Volgens mij is dat min of meer ook een soort van pesterij van je lichaam. Hè? Om maar in actie te komen.
Dus dat, hoe heet dat? Spike-eiwit noemen ze dat. Dat mRNA-vaccin, dat is gemaakt met synthetisch eiwit eigenlijk. Dat is gewoon in een fabriek, het wordt letterlijk in een fabriek gemaakt. Dat is niet natuurlijk, het is onnatuurlijk. Dus het is, je krijgt een soort auto-immuunreactie van je lichaam. Je lichaam wil die troep niet in zijn lijf hebben. En die gaat dan zelf dat spike-eiwit aanmaken om eruit te werken op een of andere manier. En dan krijg je dus dat je... Ja, dat spike-eiwit dat gaat overal aan vastklitten en overal in zitten. En dan krijg je dus beperkte stofwisseling. En zeg maar je haarvaten die zeg maar je cellen moeten voeden. Die gaan dan verstopt zitten en daardoor krijg je je celstofwisseling die wordt helemaal geblokkeerd. En daardoor komt niet je zuurstof, je voedingsstoffen, alles wat er eigenlijk in je cellen moet komen, dat komt er gedeeltelijk niet in. Ja. Die energiefabriekjes, die mitochondriën die dat allemaal moeten sturen, die krijgen niet voldoende. En daardoor sterven die af en krijg je allerlei onzichtbare problemen die je niet in bloed kan zien. Die je eigenlijk alleen op celniveau kan zien. Maar celonderzoek doen ze niet, want dat is te duur.
Ja.
En dan word je aan de kant gewimpeld.
Ja, bizar. Ja, en als je dus zelf dan dus niet standvastig genoeg bent. Hè? Dit, Peter, dit is ook, hè? Als je prof wil worden, dan zul je moeten blijven investeren in dat wat je gelooft het kan. Hè?
Ja, dat is zo.
En ik bedoel, zo vergelijk ik het een beetje, maar Weet je, dat dieptepunt, dat is natuurlijk echt heel verschrikkelijk. Hè? Want je voelt je onbegrepen. Je hebt iets wat eigenlijk niet kan. Hè? En wat eigenlijk ook niemand wil zien.
Ja. Nee, ik heb het een beetje als... ik pak eigenlijk alles als een project aan. En je zei ze pas dat rallyrijden, waar ik ooit mee begonnen ben in 92 was dat. Dat heb ik ook een soort van projectmatig aangepakt. Ik heb er een soort van bedrijfje van gemaakt. Hè. Heel veel door geleerd. En zo heb ik Skeurn, cyclen, die fietsen opgepakt. Ja, en toen kwam die ziekte. En toen ben ik heel stelselmatig gaan proberen om daaruit te komen. Ook als een soort project weer aangepakt. En ik denk dat ook als je wielrenner bent, dat als je echt prof wil worden, dan moet je ook heel projectmatig werken. En volgens schema's. En dan moet je aan houden om goed verder te komen. En dan moet je tanden inzetten.
Ja, en ook ook een bepaald ideaalbeeld hebben. Hè, van waar wil je naartoe? Wat is zeg maar de volgende stap die je kan zetten? En hoe kun je daar naartoe werken?
Ja, absoluut. Maar dan moet je dus wel een soort van horizon hebben waar je naar uit kan kijken. Zo van, daar wil ik naartoe. En die had ik. En die heb ik nog steeds wel tot op zekere hoogte. Maar die is langzaam wel een beetje aan het vervagen, zeg maar.
Ja bizar. Dus dat... Nee, maar dat, weet je, dat is natuurlijk dat project. Maar neem ons eens mee. Hè. Je hebt die shit meegemaakt. Dat onbegrip. Wat is dan zo'n horizon? Waar hou jij je aan vast? Hoe blijf jij elke keer die voeding hebben voor die vechtersmentaliteit? Wat zit daar achter?
Nou ja, wat er helemaal achter zit, dan ga je helemaal terug naar mijn jeugd, denk ik. Ik heb niet een hele makkelijke jeugd gehad, waarbij ik nogal pesterij op school heb gehad. Ik was niet de dikste, ik was een dun, lang jochie. En ik was een beetje een buitenbeentje. En dan krijg je nog wat voor je kiezen. Nou, dat heeft mij uiteindelijk wel gevormd tot wat ik nu ben. Maar als je nou over een horizon hebt. Ik was vorig jaar, ik zei dat ik vorig jaar een periode had waarbij ik me best wel goed voelde. En wel zag dat ik weer kon gaan trainen, heel voorzichtig. Dus dan heb ik mijn spulletjes gepakt en ik ben in mijn oude caravel gestapt. En ik ben naar Denemarken gereden in mijn eentje met een matrasje achterin. En een kooi met twee pakieten erin. Twee jonge pakieten die net uit waren gekomen, maar die hadden geen moeder meer. Dus die moest ik voeden. Heel een ander verhaal. Maar die nam ik mee. Ik ben naar een camping gegaan daar, vlakbij een mountainbike parcours. Ik had mijn full suspension elektrische fiets die ik gekocht had voor een patiënt. Die had ik meegenomen. En ik ben daar gaan fietsen. Twee keer een half uur per dag. En ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Dat was zo'n fantastisch gevoel. En toen had ik zoiets van, yes, we zijn weer, we komen er weer, weet je wel. Ik heb daar filmpjes ook gemaakt en daar zie ik gewoon, ja, ik blaak aan alle kanten van energie. En die horizon, die heb ik nog steeds voor ogen. Alleen wordt het steeds lastiger, omdat je dus, ja, je wordt, de vorm die ik heb is kunstmatig. Dat is door medicijnen bereikt. En als die medicijnen niet goed in balans zijn, dan is het dus dan is het een zoektocht. En daar heb je dus artsen bij nodig die je daarin begeleiden. En die artsen, ja, die geven eigenlijk gewoon niet thuis. Die zeggen gewoon van, die medicijnen. En als je meer wil nemen, neem je maar wat meer, weet je wel. Maar ja, je praat wel over corticosteroïden. Dat kun je niet je leven lang blijven doen. En helemaal niet in die hoge dosis, want dan hou je geen lijf over. Nee. Daar weten jullie ook alles van. Want dat is ook cortison. Als je een keer pijn in je schouder hebt of zo, dan zetten ze een spuit in en dan is het weg.
Rommel.
Maar het is echt troep.
Ja, het is echt rommel. Ja, de verhalen die ik gehoord heb. Ik heb ook wel eens inderdaad een spuitje gehad. Ik had een slijmbeursinfectie in mijn schouder. Ik heb twee AC-luxaties aan beide kanten. En toen kon ik mijn stuur niet vasthouden van de een op de andere dag. Omdat die infectie er was. En die man die prikte in. Pst, pup, en echt, ik denk een uur later. Uur later was gewoon alles weg. Ik denk, joh, is dit voor je spul, joh. Man. Ja. Niet normaal, joh. Ja, dan kon ik mijn stuur vasthouden.
Ja, het is een paardenmiddel, hè. En dat wordt ingezet voor nood. Ja.
Maar bizar, bizar, bizar. Peter, wat gebeurt er bij jou als je het verhaal hoort? Je bent een beetje stil.
Ik ga alle radertjes draaien. Denk je, projectmatig. Kijk, Wilbo heeft gewoon een heel harde kop. Hè? Dat zie je al. En dat is gewoon... Dat, dat brengt hem ook misschien wel op het punt waar hij nu is. En ja, dat is een beetje vergelijkbaar wat wij ook meegemaakt hebben als heel in de positieve vorm van dat je profrenner wordt. Je moet een harde kop hebben om dingen te bereiken. En ja, ik ga dan gelijk denken, oh, die projectjes, wat voor projectjes, hoe ziet zo'n project er dan uit? Want waarschijnlijk gaat hij dat helemaal in stukjes knippen. Ik ga dit creëren, ik ga daar naartoe, ik schrijf het uit of ik noteer het. Eigenlijk, die vragen komen steeds meer naar boven. Want hey, ik heb even gesproken vooraf. Wat zijn nou die projectjes en hoe ga je dan dat te werk om dat stelselmatig dan naar je doel toe te gaan eigenlijk? Hè? Want dat is eigenlijk wat je doet als ondernemer, als renner, als in dit geval ook met zo'n tegenslag wat je moet doen. Ik knip het in stukken om dan verder te stappen. En dan ook gelijk weer waar ik aan moest denken van Maarten. Hè, dan gaan we eerst vragen aan Bubbo, wat doe je dan in zo'n projectje? Hoe vlieg je dat aan? Maar daarna, hoe gaat zo'n mental coach, hoe ga je nou zoiets mee om? Wat zou je Bubbo dan adviseren om daar een soort begeleiding plannetje in te maken, een soort tijdlijntje? Want dat vind ik ook wel interessant, hè? Want het is mentaal, is zo belangrijk voor je fysiek. Zeker. En voor alles wat er omheen is. Kijk, als je lichaam je in de steek laat, laten we zeggen, we zitten in peloton, we klimmen de berg op en je moet lossen. Maar dan gaat je lichaam, die laat je niet in de steek, maar je kan gewoon even niet.
Nee.
Maar dan krijg je wel mentaal een soort prikkel van, fuck, ik kan niet volgen terwijl ik het eigenlijk niet wil. Je wordt gelost, of op een vlakke weg bijvoorbeeld, dat je griep hebt en je wordt uit peloton gelost. Dat is niet een keuze die je maakt. En dan kunnen ze wel boos worden, ah, waarom moet je dan lossen? Ja, ik maak de keuze niet om te lossen, maar ik moet toch gewoon lossen op nu wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Ja, en dan moet je wel dat bij kunnen schakelen in je kop. Dus het is...
Nou, misschien wel... Ja, zeker. Ja, misschien, wat heb je voor kleine stapjes voor ogen? Wat is jouw perspectief?
Hoe vlieg je project aan dan? Om het zo te benoemen.
Nou ja, toen ik op mijn slechtst was, dan ga je, als je geen hulp krijgt vanuit het systeem, zeg maar, dan ga je het wereldwijde web op en dan ga je zoeken en kijken of je lotgenoten kan vinden. En dan ga je mee praten, of tenminste je gaat ermee chatten en je hebt de contact via Facebookgroepen en weet ik wat allemaal. En dan op een gegeven moment dan vind je gelijkgestemden die ook daar zitten en precies hetzelfde meemaken. Ja, en die komen dan met ideeën en tips. En dat was eigenlijk mijn enige houvast die ik op dat moment nog had. En dan ga je met je huisarts praten en zeggen van, nou, ik heb gehoord van iemand die hetzelfde heeft. Die gebruikt dat en dat medicijn. Zou je dat uit willen schrijven? En dan zegt die dokter, ja, maar ja, weet je, jouw bloed is gewoon allemaal goed. Er is niks met je aan de hand. En ik kan niet zomaar steroïden voor je voor gaan schrijven. En ja, dat snap ik ook wel. Maar toen zeg ik ook van, ja, weet je, ik lig nu in mijn nest. Ik kom van daar, weet je wel. Ik ben gewoon een heel actief mannetje altijd geweest. En toevallig kende mijn huisarts ook. En ja, die wist hoe ik in elkaar zat. Dus die zei toen ik schrijf dit uit. Maar je moet wel even naar een specialist toe. En dan moet het wel even bijgehouden worden hoe je waardes allemaal zijn. En, nou, dat is uiteindelijk toen gebeurd. En daar is het toen mee begonnen. En van daaruit... Even, ook in verband met het hart, kijken of je daar medicijnen voor kan krijgen, om dat hart rustig te krijgen. Nou ja, daar zijn beta-blokkers voor tegenwoordig, dat gebruikt de halve wereld. Maar zo heb ik dat toen aangepakt. Het zijn niet hele grote dingen meer, weet je wel. Het is heel klein, maar het was mijn enige houvast op dat moment. En voor nu... zit ik een beetje vast eigenlijk. De medicijnen die ik nodig heb gebruik ik. Alleen de hoeveelheid is waarschijnlijk te weinig. Alleen ik wil liever niet een stap hoger gaan daarin. Omdat je dan... Ja, de bijverschijnselen liggen er ook niet op. En helemaal op een lange duur is dat niet echt best voor het lijf. Dus.
Nee.
Dus het is niet veel groter dan dat eigenlijk.
Nee. Ja, weet je... En als mental coach, Peter, en weet je, het is precies wat ik het advies zou geven aan mensen. Weet je, kijk of je in het perspectief wat je hebt van de toekomst naar het nu kan blijven houden en halen. En daarin elke keer die kleine stap zetten die wel past in dat wat je kan op dit moment. En toch altijd de richting blijven houden op dat er ergens toch een bepaalde weg is. Die jouw harde kop, zal ik maar zeggen, kan blijven voeden. Tegen jezelf ja zeggen, ik ga deze stap zetten. Want dan pas kom je ergens. En zolang als je zeg maar een wil hebt, kun je echt wel een stap zetten. En dan maar wat kleiner. Dat is denk ik ook de grootste frustratie, denk ik ook, van wat ik hoor in jouw verhaal, Bubbo. En ik projecteer het dan even hoe ik in jouw... Ja.
Ja, daar ligt de uitdaging inderdaad.
Dat stapje is gewoon zoveel kleiner dan dat je gewend bent van jezelf. En volgens mij is dat wat je... Kijk, Peter, als wij nu op de fiets stappen, merken wij het ook, hè? Want ja. In ons hoofd, vrijdag, aanstaande vrijdag heb ik een fietstocht. 8 mei was het de postbank, 10 jaar geleden. Joh, als ik nu de postbank oprij, dan denk ik, yes, wat een kaaphuis. En toen vloog ik er omhoog met 980 watt in 36 seconden. Weet je, dat is een illusie voor mij nu. En die illusie is denk ik ook, als je het naar jezelf toetrekt, volgens mij Wubbo, wat jij meemaakt nu. Hè, die illusie dat jij ooit met 980 watt een berg op fietsen.
Postbank, ja.
Ja, dat is een postbank. Hè? Het is niet eens de Alpe d'Huez, Peter. Nee, nee. Freaking kaaphuist die op een wereldniveau gewoon echt geen drol voorstelt. Dus ik heb het al helemaal plat gebagitaliseerd. Maar volgens mij is dat wel ook waar je naar moet blijven kijken. Ook al is het 10 jaar geleden, het kan je nog steeds voeden om zeg maar in de toekomst toch ook weer zoiets te willen. Hè? Volgens mij is dat ook heel mooi wat je voor je houdt, Wubbo. Dat je ooit weer met die e-bike ergens een leuk parcours kan gaan fietsen en twee Canaries meeneemt om ervoor te zorgen. Weet je, hoe lekker, ja. Volgens mij is dat essentieel op dit moment om dus inderdaad te blijven botsen tegen grenzen die van jou zijn op dit moment, maar daar geen genoegen mee te nemen en te zeggen, oké, weet je, misschien is het gewoon een verkeerde afslag van een pad wat ik nog te bewandelen heb. En dan je gewoon terugkomt naar dat wat wel werkt en dan de volgende afslag te nemen en te kijken of die werkt. En elke keer te blijven onderzoeken en ontdekken en nieuwsgierig te blijven. Ook kritisch te blijven en ook te voelen dat die K-situatie waar je uitkomt, dat ook een stuk achter je ligt en dat je inderdaad al telkens stappen blijft zetten.
Ja, ja. Nou ja, helemaal mee eens. Ik zit er de afgelopen maanden heb ik redelijk doorgezeten en ik loop nu wekelijks bij een psycholoog om zeg maar daar mentaal doorheen te komen. En ik krijg nu handreikingen zeg maar met hoe ik zeg maar het kan aanvaarden zeg maar ook. Hoe ik kan leren om ermee te leven. En ja, dat is voor mij een enorme stap, omdat ik dat eigenlijk niet wil. Ik wil er niet mee leren leven. Ik wil gewoon weer leven zoals ik vroeger deed. Ja. Maar daar ligt de grootste uitdaging.
Ja, misschien wel een vergelijk, wat niet helemaal op zijn plek is bij deze, maar wat ik al wel leuk vond, wat ik weer meegemaakt heb, was, kijk, je bent een professioneel wielrenner, in mijn geval geweest. En dan stop je en dan moet je wat anders gaan doen. En dan eigenlijk, hè, dat heb iemand een keer tegen mij gezegd, ben ik nooit vergeten, je wordt nooit meer zo goed in de professie wat je had. Dus alles wat je hierna gaat doen, moet je maar een soort van berust of berouw hebben van dat je nooit meer de professie gaat halen uit dat wat je passie hebt. Dus als je helemaal stilstaat van, nou oké, okay, als ik iets doe, ik ga nooit meer die 980 watt meer op de postbank kunnen doen. Als je dat over nadenkt, dan kan je alles een beetje in perspectief zetten. En dat is in dit geval natuurlijk heel anders dan als je bijvoorbeeld gaat ondernemen en je wil weer hetzelfde succesvol zijn. Want als je ergens een keer echt heel erg goed in bent geweest, moet je kop toch een beetje soort van uittunen. Of zit ik helemaal naast maten?
Maar Peter, even één ding. Hè? Hoe boos was jij dat je niet meer mocht fietsen?
Nou ja, ik vond
het niet
leuk.
Hoe verdrietig was het voor jou?
Ik vond het niet leuk, nee.
Hè?
Ik vond het zeker niet leuk. Maar goed, dat is...
Nee, snap je? Kijk, ik heb nog enigszins mijn einde kunnen regisseren. Hè? Ik kwam van een profcarrière, maar ik ken Rick Flens, die moest stoppen. Weet je, al die jongens die niet zelf hebben kunnen bepalen hoe dat einde voor hen zou mogen zijn. Ja, weet je, dat is de situatie waar je in zit. Volgens mij moet je juist geen vrede hebben met de situatie op dit moment. Volgens mij moet je juist altijd zeggen, oké, het is kut nu. En het ook omarmen dat het kut is. Want dat geeft je namelijk ook de frustratie die jouw motivatie weer kan voeden. Want als je nu genoegen neemt met dat wat er nu is. Bubbo, wat gaat er dan gebeuren?
Nee, maar dat zeg ik ook tegen die psychologen, weet je wel. Ik zei, zo zit ik gewoon niet in elkaar. En dan komen ze met een stapel papieren die ik in moet vullen. En met cognitieve therapie en aanvaarden en et cetera. Ja, maar Ik heb een periode gehad vorig jaar. En dat was 4 jaar nadat ik ziek werd. Waarbij ik beter was, weet je wel. Dus ik weet dat er ergens iets is wat mij kan helpen. En als ik, zodra ik ga aanvaarden dat dit het is. Ja, dat kun je mij net zo goed mijn graf in flikkeren, weet je wel. Zo om hard gezegd, zeg maar. Maar ik wil het niet. Dat is het probleem bij mij. Ik wil niet daar zijn.
Kijk, en Wubbo, volgens mij, weet je, is dat, weet je, als ik met een cliënt ga coachen, Peter, en het maakt niet uit wie het is, ga ik altijd kijken naar wat is de droom die je kan voeden. Wat is die wortel voor dat paard wat je kan binden? Waarom? Omdat dat de drive aanjaagt, de motivatie geeft om de volgende stap te zetten, om de 2.0 versie van jezelf te zijn. Ik moet eerlijk, als ik zelf het boetekleed aantrek, heb ik daar zelf ook nog af en toe moeite mee, omdat ik nog steeds in een lichaam zit wat 20 jaar op de fiets gezeten heeft en nog steeds moet wennen. En dat is echt bizar, maar mijn lichaam moet nog steeds wennen aan het feit dat ik nu op een stoel zit en niet meer op een zadel. Dat ik mensen aan het coachen ben en niet zelf aan de fietsen ben. Dat ik, weet je, het is dat ik mensen aan het begeleiden ben in een stukje leiderschap wat ik ooit altijd zelf heb getoond, maar misschien nu niet altijd even goed bij kan. Waarom? Omdat ik niet dat heldere doel heb waar die finishlijn is en dat ik mijn arm in de lucht in kan steken omdat ik kan winnen. Dus het is echt wel een hele essentiële levensvraag waar je antwoord op geeft op het moment dat jij die wortel hebt, dat die droom hebt, die eigenlijk ook misschien wel frustratie aan de ene kant, maar wel aan de andere kant ook de drive geeft om door te gaan, om toch ergens een finishlijn te hebben waar je die armen de lucht in kan steken. Of één arm.
Ja.
Of gewoon in ieder geval even, jongens, ik heb een bijdrage geleverd aan deze overwinning. Want dat ja. Stuk is essentieel. En dat ken jij, ja, ook, Peter, weet je, zeker als topsporter.
Ja, zeker.
En Wubbo ook.
Ja.
Ja, heel herkenbaar. Ja, je kan, jullie doen in die podcast van jullie dan de link leggen tussen ondernemerschap en wielrennen. En wielrennen kun je bijna overal in betrekken, denk ik. In allerlei processen. En ook in dit ziekteproces. En het knokken en de eindstreep halen, et cetera. Er zijn zoveel.
En het hoop houden. Gelijkenis. Het hoop houden. Weet je, volgens mij is voor de jonge sporter, maar ook degene die de midlife crisis, als je hoop hebt, is er een volgende stap.
Doet leven, ja.
Ja.
Absoluut, ja.
Wat geeft jou nu meeste hoop, Wubbo? En dan zeg maar, volgens mij zijn we dan ook al, hebben we ook al een mooi rond, compact verhaal wat we nu opgenomen hebben.
Ja. Het was even stil.
Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, ik haal mijn momentjes uit de kleine dingen. Net wat ik vertelde, dat ik een rally sim heb en dat ik daar af en toe in kan zitten. Dat vind ik. Ja, dan kom ik in een soort van in de zone, zoals ik vroeger toen ik rally reed en toen ik fietste. Ja, als ik echt goede benen had bij een mountainbike wedstrijd, weet je. Dat je maar door kan blijven gaan. En dat heb ik af en toe als ik op die sim zit ook. Dan sluit ik helemaal af van alles. En dan doe ik daar mijn ding. En dan wordt mijn hele lichaam rustig of zo. En dat geeft mij wel hoop van in elk geval kan ik dit nog doen. En dat klinkt heel zielig. Maar ja, dat is voor mij wel een begin van. Er zit nog wel het een en ander in me. Maar de vechtlust, die moet ik terug zien te krijgen. Echt de vechtlust die ik vroeger had, want die ben ik even een beetje aan het kwijtraken.
Ja.
Maar ja, daar, het voorjaar komt er weer aan, het zonnetje schijnt hier, het is hier prachtig weer. Het wordt weer groen en dat geeft me ook altijd wel weer energie, extra energie. De jonge beestjes, we hebben hier geiten, we hebben kippen, je weet het wel. Maar ja. De jonge geiten komen volgende week. En dat vind ik allemaal fantastisch. Daar kan ik heel erg van genieten. En dat geeft mij ook weer hoop. Ja. Dat nieuwe leven van jonge vogeltjes die hier komen. De jonge kippen en de geitjes. Het blad aan de bomen. Het zit in hele kleine dingen nu voor me.
Ja, misschien moeten we ook gewoon een oproep doen, Peter. We hebben volgens mij ook nog een iets weg te geven. Maar voordat we dat doen, lijkt me wel echt gewoon een oproep. Weet je, herken je het verhaal van Wubbo? Heb je nog tips, adviezen? Weet je, volgens mij is dat wel echt wel gaaf om daarmee te komen. Dus weet je, Webbo is natuurlijk niet van gisteren ziek geworden, maar en zal denk ik 80% van alles wat we krijgen wel geëxperimenteerd, geprobeerd hebben. Maar mijn hoop in ieder geval, Webbo, is voor jou, is dat je inderdaad, weet je, misschien wel dat die niche vindt waar voor jou nog de ja, met zeggen, die sparkle, de parel, zal ik maar zeggen, licht verborgen, waar je weer terug kan komen naar dat stukje wat je beschreef.
Mm. Ja, nou ja, dat, ik sta open voor alles. Dus ook voor inbreng van anderen en lotgenoten, et cetera. Nee, dat stel ik op prijs, absoluut.
Vind het een mooie, Maarten.
Ja.
Ik vind het wel leuk om nog met de positieve noot eruit te gaan. We stellen altijd de vraag aan onze gasten.
Heel, heel fijn.
Hey, ja. Wat voor wielrenner zou je geweest zijn?
Sorry?
Als jij een wielrenner zou geweest zijn, wat voor soort wielrenner zou je dan geweest zijn?
Wat ben je dan?
Ja, ik denk dat ik een het liefst een klimmer was geweest. Een klimmer, maar ik zou nooit, ik denk niet dat ik een leider in het team was geweest, maar ik denk wel dat ik een goede, ja, een beetje à la Maarten, denk ik, een meesterknecht die, ja, Maarten was dan een beetje te zwaar om echt goed te kunnen klimmen, maar ik hing in mijn goede dagen aan de 69 kilo bij 1,92, dus ik kon wel redelijk klimmen. Ja, dus ik denk een klimmer.
Ja, Robert Pees een type, denk ik dan meteen.
Ja, af en toe voor een etappetje gaan en denk ik wel, ja.
Nou, dat is een mooie hoop. Dan hoop ik dat je deze klim die je nu aan het beklimmen bent, dat die top eens een keer in zicht komt, Kerel.
Ja, ik
dacht precies hetzelfde.
Hopen wij met z'n allen.
Ja, gaaf.
Nou. Ja, mooi.
Dank jullie wel.
Wilbo, mag ik jou bedanken voor het delen van dit verhaal? We hebben, weet je, ook dit hoort bij het leven. We hebben, nou ja, als mensen die nu luisteren denken van jeetje, wat een verhaal dat je bij de keel grijpt. Dit is ook het onderdeel van het leven. Als je de shit kan omarmen, kun je pas naar de glorie toe. En volgens mij is dit ook weer een voorbeeld wat in ieder geval mij op twee benen zet. Ik zie dat je het iets doet. Dus onwijs dank voor je openheid.
Ja, graag gedaan.
Ja, nu zien we wat er met je doet, Bubba. Voor degene die het niet zien, maar ik behoor het aan je stem.
Ja, nee, maar dank je voor de mogelijkheid. Ik vond het fijn om het even te kunnen doen. En ik hoop dat het misschien iets oplevert ook. Leuk om je stemgeluid ook even te horen. En die van jou ook
te zien. Wij zien elkaar wel.
Ik ken je. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar Peter, ik ken je stemgeluid alleen maar vanuit de podcast, maar niet vanuit film, zeg maar.
Nee, snap
dus,
ik.
Nee, leuk om het zo even mee te maken. Ja.
Ja, weet je, en of het iets meebrengt of niet, Wubbo en Peter, maar wat bij mij altijd helpt, is als je dan het hebt over de bodem van de put, is dat je weet dat je toch weer de klim bent begonnen. Naar datgene wat daar de volgende klim voor jou mag zijn. Dus ik hoop dat we deze dan voor je hebben bereikt in ieder geval. En dat je nu deze weer beseft. Oh ja, we zijn eigenlijk toch wel op de weg, zeg maar, naar boven toe in plaats van naar beneden.
Mm. Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, hartstikke bedankt.
Ja, en mochten de mensen...
Dank jij. Dank jou.
Ja.
Ja, en mochten er mensen zijn die... Ja, mochten er mensen zijn die iets willen toevoegen... of iets aan Okko of aan Wubbo willen laten weten... dan kunnen ze ons een bericht sturen. Dan gaan wij hem wel doorzetten.
Ja, zeker.
Super. Ja.
Goed zo. Nou. Staat buiten kijf dat als je in Nederland bent, dan staat een bakje thee, koffie klaar voor je, Wubbo.
Ik weet het.
Wij komen ophalen als we in Noorwegen zijn.
Goed zo.
Daar hou ik je aan. Ja, je had het net over Martin Schuttert. Die is hier ook al een paar keer geweest met zijn team. Een lokale wedstrijd gereden. Die is hier toen een week geweest. Die zet hier zijn campertje neer. En die, We koken dan lekker voor de jongens. Ja, nee, superleuk. Dus je bent altijd welkom. Als je een keer een leuk wedstrijdje wil fietsen op een mountainbike of zo. Nee, je weet hoe mooi het hier fietsen is.
Zeker.
Dus je bent altijd welkom.
Nee, mooi.
Top.
Mooi. Ja. Peter, wat neem jij mee van deze?
Ja, kijk, het leven gaat niet altijd over rozen. Dus heb ik wel eens minder leuke dingen. En dat hebben we al een paar keer ook laten horen in onze verhalen met verschillende gasten. En dat zet je ook gewoon aan het denken. En dat is ook, dat hoort er ook bij. Dat is ook het leven. Dat is ook wat gehoord mag worden. En ik wens Wubbo het allerbeste. En ik denk die fighting spirit moet je vooral vasthouden. Want dat levert alleen maar hoop en positieve energie.
Ja, zeker. Ja, mooi.
Ik doe mijn best. Dankjewel.
En weet je, wat ik meeneem, als ik dat mag toevoegen, maar is dat het... Weet je, in 2016 koos ik de postbank, zou ik maar zeggen, als mijn doel voor de Giro. Wat natuurlijk geen ene lor voorstelt, want het is een puistje. Maar daardoor was ik wel de zwaarste renner die meer dan een week in de bergtrui van de zwaarste ronde ter wereld reed. Dus je mag altijd gaan voor die grote berg, die hoge doelen, de dromen waar je ooit naar wil streven. Maar het begint bij die eerste stap. Zetten. De tweede stap zetten daarna en dan doorgaan. Gaat over dat je jezelf blijft motiveren. Dat neem ik mee.
Heel goed, sluit me aan. Bedankt voor het luisteren allemaal. En weer een mooie aflevering. En dan gaan we op naar de volgende etappe.